veilig gehecht zijn mensen met ADHD? Wat is de wederzijdse invloed van autisme, ADHD en hechtingsproblemen? Welke rol spelen de ouders in het hechtingsproces? En hoe raak je veilig gehecht als persoon met autisme en of ADHD? Dit is de 8e aflevering van Outcasts en het gaat over de complexe relatie tussen ADHD en hechting. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Hey, weer flink wat tijd overgegaan. Ik ben blij dat ik nog eens de tijd heb gevonden een nieuwe aflevering op te nemen. Vandaag gaan we het dus hebben over de ingewikkelde relatie tussen autisme / ADHD en hechting. Ik verwijs altijd naar autisme en ADHD als ADHD, omdat dat gemakkelijker is. Dat wil niet per se zeggen dat als ik het over ADHD heb, dat het gaat over personen die beide hebben, maar één van de twee kan ook. Deze aflevering zal iets langer zijn, denk ik, maar het is wel echt de moeite waard. Dat weet ik nu al. Want hechting, ik denk echt dat het een van mijn grootste special interests is. Nu, first things first. Hoe veilig gehecht zijn mensen met ADHD? Wel, daarvoor gaan we eerst eens kijken wat hechting eigenlijk wil zeggen. Hè? Als ik zeg hechting, dan heb ik het over de band tussen een kind en de ouders of verzorgers. De manier waarop die tot stand komt, bepaalt eigenlijk uw hechtingstype. En uw hechtingstype, uw hechtingstijl, heeft op zijn beurt een invloed op uw eigenwaarde, sociaal-emotionele ontwikkeling en dus eigenlijk ook het vermogen om gezonde relaties aan te gaan met anderen, romantisch of vriendschappelijk of professioneel. Een kind kan zich veilig of onveilig hechten en er wordt geschat dat gemiddeld 40% van de mensen in de algemene bevolking onveilig gehecht is. Nu, heel veel psychiaters en psychologen zeggen eigenlijk van ja, volgens mij is dat veel meer. Want dit percentage impliceert dat 60% veilig gehecht is. Maar ja, het zou wel eens omgekeerd kunnen zijn. En als het gaat over die onveilige hechting, die 40% in de algemene bevolking. Bij kinderen met autisme kan dat percentage zelfs oplopen tot meer dan 60. En bij kinderen met ADHD tot zelfs meer dan 80%. Dus heel veel mensen met ADHD zijn onveilig gehecht. Onveilige hechting dat kan zich op verschillende manieren uiten. De meest bekende zijn vermijdend of angstig. Bij een vermijdende hechtingstijl trekken sommige kinderen, of later ook volwassenen natuurlijk, zich terug en ontwikkelen ze minder goede strategieën om met stress om te gaan, minder gezonde. Je zou kort door de bocht kunnen zeggen dat dat later tot uiting komt via bindingsangst. Anderen uiten hun onveilige hechtingstijl juist door heel aanhankelijk te zijn en echt constant geruststelling en bevestiging nodig te hebben. Ook al krijgen ze wel de nodige aandacht die iemand met een veilige hechtingstijl voldoende vindt. En dat zorgt op latere leeftijd dikwijls voor verlatingsangst. Zelf heb ik lang in die tweede categorie gezeten en ik ben daar momenteel super hard aan het werken in de EMDR. En als ik eerlijk ben, is dat ook het hardste wat ik ooit heb moeten doen. Op het einde van de podcast geef ik ook tips mee hoe dat je precies veilig gehecht geraakt. Het lastige is dat personen die enerzijds vermijdend gehecht zijn, dus bindingsangst hebben, dikwijls personen aantrekken die angstig gehecht zijn en dus verlatingsangst hebben. En zo, dat is vaak heel onbewust. Hè? Je moet maar eens kijken naar relaties die je hebt gehad of die je nu hebt. Er is altijd in het begin toch een meer bindingsangstige en anderzijds een meer verlatingsangstige. Omdat je zo eigenlijk onbewust, die twee mensen met twee uiterste hechtingstijlen, die houden zo onbewust hun hechtingstijl in stand. Dus ja, heel veel mensen met ADHD zijn onveilig gehecht. En naast het neurodivergent zijn, is dat wel een heel grote uitdaging. Er zijn voor het heel veel dingen hè, die ik vroeger weet aan mijn autisme en of ADHD, waarvan ik nu denk, oké, dat zal meer mijn hechting zijn. Of mijn hechting zal versterkt worden door mijn autisme en ADHD en vice versa. En laten we het daar eens over hebben, hè, die wederzijdse invloed van ADHD en hechtingsproblemen. Dus, zoals ik al zei, ADHD en hechtingsproblemen versterken elkaar. Hoop-die-doe. Er bestaan zelfs theorieën, hè, dat ADHD en autisme het gevolg zouden zijn van een slechte hechting en stress in de hersenen. Voor alle duidelijkheid, dat is echt klinkklare nonsens. Autisme en ADHD zijn neurobiologisch aangeboren. Dus enkel de manier waarop die kenmerken tot uiting komen is gelinkt aan omgevingsfactoren. En er is wel een overlap van symptomen tussen ADHD en hechtingsproblemen, wat het natuurlijk voor diagnostici heel moeilijk maakt om tussen... Is het diagnostici of diagnostici? I have no clue. Er is wel een overlap van symptomen tussen ADHD en hechtingsproblemen, wat dus voor diagnostici moeilijk maakt om tussen de twee condities te differentiëren. En dat kan dus bijdragen aan een verkeerde diagnose. Maar als iemand een aanleg heeft voor het ontwikkelen van autisme en of ADHD, dan zal onveilige hechting de kans op het ontwikkelen ervan vergroten. En omgekeerd zie je ook dat kinderen met ADHD een hoog risico lopen om een onveilige hechtingstijl te ontwikkelen. En hoe sterker de ADHD-kenmerken van het kind zijn, des te waarschijnlijker is het dat ze een onveilige hechting hebben. Ik verzin dit niet voor alle duidelijkheid. Onderzoek heeft dat aangetoond. Er is een studie bij jonge kinderen die heeft ontdekt dat kinderen die een hoog risico liepen om autisme, dus enkel autisme, te ontwikkelen, vaker kenmerken vertoonden van een angstige hechtingstijl dan kinderen die als een laag risico werden ingedeeld. Nochtans, volgens mijn psycholoog, zijn de meeste cliënten die hij ziet met autisme, zijn die net vermijdend gehecht. Maar het kan dus twee kanten uitgaan. Maar volgens onderzoek dus vooral angstig. Nu, die kinderen, en later ook pubers en volwassenen, hebben ook vaak moeite met begrijpen en uiten van sociale en emotionele signalen. En waar sommige kinderen met autisme huilbaby's zijn, dus net hele harde huilbaby's, zijn anderen net heel stil en afwezig. Zelf behoorde ik tot die laatste categorie blijkbaar, maar mijn autiecoach zei dat dat niet per se wil zeggen dat ik mij ook effectief op mijn gemak voelde als baby. De kans is net groot dat ik niet wist dat ik moest huilen als baby om mijn noden kenbaar te maken. Iets wat neurotypische baby's instinctief aanvoelen. Bij hen gaat dat zo vanzelf. Zij huilen omdat zij willen duidelijk maken dat zij een bepaalde nood willen vervuld zien raken. Sommige kinderen met autisme ervaren ook sensomotorische verwerkingsstoornissen. Wat wil zeggen dat ze problemen hebben met het verwerken van zintuiglijke prikkels. En die gevoeligheden kunnen van invloed zijn op de manier waarop ze reageren op aanraking, knuffels en andere fysieke aspecten van hechting. En ik denk dat het begrijpen en respecteren van die gevoeligheden heel belangrijk kan zijn voor het opbouwen van een gezonde hechtingsrelatie. Maar ja, het probleem is, een baby kan natuurlijk niet kenbaar maken dat ze niet geknuffeld willen worden. Dus ja, dat is echt een moeilijkheid. Maar wat mij in het bijzonder fascineert, is de rol van persoons- en objectpermanentie bij mensen met ADHD en autisme. De ontwikkeling hiervan vindt ook plaats tijdens de hechting. En dat duidt op het inzicht dat mensen en objecten blijven bestaan als ze niet gezien worden. Dus persoonspermanentie in het bijzonder heeft een zotte invloed op de toekomstige vorming van hechte relaties. En als je je afvraagt, what the hell is dat? Wel, dat is het begrip dat de ouder zijn baby niet verlaat wanneer die uit het gezichtsveld verdwijnt. Dus dat wanneer de ouder de kamer verlaat, dat de baby weet, oké, die ouder is er nog. Omdat dit besef kan groeien, moet een baby bepaalde neurocognitieve vaardigheden ontwikkelen. En dat proces is bij baby's met ADHD net vertraagd. En ja, kindjes met autisme specifiek, die hebben vaak moeite met het begrijpen van die concepten op dezelfde manier als neurotypische kinderen toch, want doordat zij dat niet vatten, wat dat juist inhoudt, of later, op een latere leeftijd pas vatten, kunnen er daardoor ook problemen in de hechting ontstaan. Ze kunnen moeite hebben met het begrijpen van de continuïteit van relaties en ze kunnen ook onvoorspelbare gedragingen gaan vertonen wanneer de verzorger of de ouder uit het zicht is. En ja, zoiets leidt tot heel veel onzekerheid en angst in die hechtingsrelaties later. Dan zijn er ook nog kinderen met autisme die eigenlijk de voorkeur geven aan routines en objecten boven sociale, menselijke interacties. En dat kan van invloed zijn op hoe relaties worden aangegaan en onderhouden. Je moet weten dat voor veel kinderen met autisme, maar ook voor ADHD, is het een behoorlijke beproeving om, twee cognitieve concepten tegelijk vast te houden. Enerzijds de gevoelstoestand, hoe voel ik mij, en de realiteit staat, wat zegt de realiteit. Bijvoorbeeld, ik ben verdrietig omdat ik het gevoel heb dat mama me achtergelaten heeft. Een niet-autistisch persoon of niet-ADHD-persoon zal geneigd zijn om te geloven dat mama eventjes in de tuin is gegaan, maar wellicht snel terugkomt. Maar voor een kind met ADHD ligt dat moeilijker. Zo'n kind gaat regelmatig aan de slag met louter de details van de aanwezige situatie en niet de context. Remember van eerdere afleveringen en misschien ook mijn boek als je dat gelezen hebt. Vooral mensen met ASS hebben moeite met de context begrijpen en informatie uit de ene context overhevelen naar de andere. En in dit specifiek voorbeeld maakt het zo goed als onmogelijk om in de toekomst te kijken en te voorspellen dat mama wel zal terugkomen. Alle details lijken namelijk te wijzen op het feit dat ze voorgoed weg is. En zelf als kleuter had ik het daar echt kei lastig mee. En vooral bij het slapen gaan. Ik merkte dat ik echt kei bang werd in het donker. Nog zoiets. Blijkbaar van wat ik lees op Reddit en in mijn omgeving hoor, zijn heel veel mensen met autisme of ADHD op een gegeven moment in hun leven bang in het donker. En ik had dat ook. Gelukkig ben ik daar nu van verlost. Maar toen voelde dat echt alsof ik minder controle had over mijn omgeving en dat maakte mij zo onrustig. Zodra mijn ouders de kamer hadden verlaten, riep ik constant om de bevestiging dat ze wel degelijk nog in huis waren en die werden daar terecht een beetje gek van. Nu, in de context van autisme hebben onderzoekers de weging van deze object- en persoonspermanentie lang genegeerd. Sociale problemen waren eigenlijk volgens hen gewoon het gevolg van een onderontwikkelde theory of mind. Dat is een van de neurocognitieve modellen of verklaringen van autisme in de hersenen. Het slecht executief functioneren en verminderde centrale coherentie. Sociaal problemen waren volgens die onderzoekers eigenlijk gewoon het gevolg van een onderontwikkelde theory of mind, slecht executief functioneren en een verminderde centrale coherentie. De drie bekende neurocognitieve modellen van autisme dus, die intussen ook wel achterhaald zijn, maar nog steeds gebruikt worden. Er zijn zaken die echt lijken te kloppen, maar ook zaken die totaal niet lijken te kloppen. Denk aan toen er nog gezegd werd dat autisme een extreem mannelijk, dat dat eigenlijk de mannenziekte was of een extreem mannelijk brein. Daar kan ik een hele podcast apart over opnemen. Dus ik ben al mijn reflexen aan het bedwingen om hier niet over te gaan doorbomen, want ik moet bij de les blijven. Hè? In geval van ADHD specifiek, kan een soortgelijke angstreactie ontstaan. Iemand met ADHD die lijkt soms te vergeten dat personen en objecten blijven bestaan zodra ze visueel niet waarneembaar zijn. Maar eigenlijk heeft dat niet te maken met een slechte object- of persoonspermanentie, maar wel met een minder goed werkgeheugen. Wat heel typisch is voor ADHD. En ik ervaar dat zelf ook zo, maar vooral met objecten en niet met personen. Wat ik niet kan zien, bestaat niet. Nu, kinderen met ADHD en volwassenen met ADHD, dus je weet dat die ook problemen hebben met vasthouden van aandacht en focus, waardoor dat ze zich niet altijd even bewust zijn van veranderingen in omgeving, terwijl iemand met autisme daar net heel gevoelig aan is. Maar bij ADHD bepaalt dat wel de manier waarop dat relaties worden beleefd en hoe iemand met ADHD in een relatie reageert op afwezigheid of veranderingen in gedrag. Er zijn heel veel mensen met ADHD die zeggen zo van ik mis eigenlijk mijn partner zelden, want als iets of iemand niet in het zicht is, dan in mijn gezichtsveld zit, dan bestaat die even niet meer. Heel raar. Nu, als angstig gehechte ADHD-peuter voelde ik mij niet alleen bang in het donker. Ik voelde dat zolang dat mijn vertrouwde omgeving er niet was, dat ik echt overstuur kon geraken. En dat is omdat bij mij het vertrouwen ontbrak dat er een soort van veilige basis was om op terug te vallen. En dat heeft ervoor gezorgd, en ik vind dat eigenlijk moeilijk om te zeggen, want als ik daar nu naar terugkijk, dan cringe ik een beetje. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik in elke situatie die nieuw of angstig aanvoelde voor mij, dat ik krampachtig zocht naar een zorgzame figuur. Mijn mama heeft mij eens verteld dat ik al in de kinderopvang zelfs mij onmiddellijk vastklampt aan de onthaalmoeder, de kiem van een patroon dat zich ontvouwde ook in mijn latere vriendschappelijke en partnerrelaties. En daardoor zijn echt heel veel problemen ontstaan. Veel problemen waar ook andere ADHD'ers mee worstelen vandaag. Denk aan het vergeten van belangrijke verplichtingen, het verwaarlozen van vriendschappen in functie van een relatie, echt geobsedeerd geraken door een persoon eenmaal dat die vertrouwd of net nieuw aanvoelt. Dat soort relationele problemen komen heel veel voor bij onveilig gehechte ADHD'ers. De aanwezigheid van autisme en of ADHD versterkt bepaalde kenmerken van onveilige hechting en omgekeerd. Om maar een voorbeeld te geven, ook van toepassing op mezelf. Mensen met ADHD die een angstige hechtingsstijl hebben, gaan door hun autisme misschien extra hard gaan doorbomen in hun vraag naar duidelijkheid en of bevestiging. Want bij autisme is er een heel grote, hoge nood aan duidelijkheid, maar bij die onveilige, die angstige hechting een heel hoge nood aan bevestiging, ook duidelijkheid. En dat versterkt elkaar uiteraard. Of ze geraken door de aan ADHD gerelateerde problemen met emotieregulatie veel sneller ontredderd en zijn moeilijker te troosten. Je ziet ook wel echt dat heel veel ADHD'ers people pleasers tot en met zijn. Ook dat patroon, dat is een patroon, een gedrag, een coping, die wordt versterkt door een onveilige hechting. En heel veel mensen met ADHD, die, zeker als ze dan people pleasers zijn, kunnen zich bewust zijn van die sociale verschillen en proberen zich aan te passen aan verwachtingen om erbij te horen, om ook te voldoen in een relatie. En wat ze dan gaan doen, ze gaan gedrag vertonen door te proberen iemand te zijn van wie dat ze denken van oké, zo verwacht mijn partner dat ik ben. Het maskeren dus. Dat gebeurt ook in partnerrelaties. Hoe moeilijk of hoe stressvol dat ook is. En dat heeft vaak net een averechts effect. En ook dat kan voor moeilijkheden zorgen, want wij ADHD'ers zijn gevoeliger voor afwijzing. En de kans dat we echt alles gaan doen en over de rooie gaan om goed te doen voor anderen, is bij ons nog groter. Ik wil ook zeggen dat het kan zijn dat iemand die denkt ADHD of autisme te hebben en geen diagnose heeft, want zoiets moet gebeuren door een multidisciplinair team en niet op basis van een TikTok-filmpje. Het kan zijn dat iemand die dus vermoedt ADHD te hebben, dat die eigenlijk gewoon of enkel een hechtingstrauma heeft. En daarmee wil ik de aanwezigheid van een hechtingstrauma niet minimaliseren, want dat is vaak erg genoeg. Maar de kenmerken overlappen. En ja, ze kunnen elkaar langs één kant wel versterken. Maar er is een onderzoek uit 2002 dat zegt dat kenmerken van onveilige hechting lijken op die van ADHD specifiek. Dan gaat het vooral over die moeilijkheden in emotionele gedragsregulatie, impulsbeheersing, emotieregulatie, volharding en geduld. En dat zijn ook allemaal kenmerken van ADHD. Dus if it looks like a duck and it quacks like a duck, doesn't mean it's a duck. Ja, dat spreekwoord heb ik nu zelf uitgevonden. En een ander puntje waar we het vandaag over gingen hebben, is de rol van de ouders in dit verhaal. En dat heeft tijdens het schrijven van mijn boek Allemaal Outcasts, ben ik daar heel hard in gegroeid in hoe dat ik naar mijn ouders ben gaan kijken. Want alles wat met hechting te maken heeft, al die dingen die ik heb ontdekt, zijn voor mij alles behalve een openbaring te noemen. Want ik weet ook als geen ander dat kinderen met autisme en of ADHD keihard worden blootgesteld aan spanningen. En bovendien moet je ook wel weten dat ouders van kinderen met autisme en ADHD ook meer opvoedstress hebben dan ouders van neurotypisch ontwikkelde kinderen. Dat is logisch. Zeker vanaf de geboorte kan al een spanningsveld en problemen teweegbrengen. Te meer als de ouders zelf autisme of ADHD of andere uitdagingen hebben op vlak van het mentale. En wetende dat een baby met autisme en of ADHD anders reageert dan een neurotypische baby, maar dat niet kan aangeven wat hij of zij nodig heeft, dat kan heel frustrerend en heel moeilijk zijn voor ouders. En ouders die dan zelf mentaal leed, het mentaal leed van ouders, dat neemt zo ook toe. En je ziet dat echt wel in neurodivergente gezinnen, dat meer dan 70% van mensen met autisme en meer dan 50% van hun ouders worstelen met emotionele klachten. Van mijn vader weet ik bijvoorbeeld dat hij zelf niet de meest simpele jeugd heeft gehad. En van mijn mama weet ik dat ze een verhoogde kwetsbaarheid heeft voor stress. En ik weet van haar, en ik kan me daar zelf ook nog flarden van herinneren, dat toen dat zij vroeger met mij naar de hulpverlening stapte en vertelde aan haar omgeving, volgens mij, Magali reageert anders, er moet iets zijn. En ik weet niet wat, maar ik weet dat er iets is. En ze werd heel vaak afgewezen of het werd heel hard geminimaliseerd en getrivialiseerd. Zo van, ja, het is gewoon omdat zij het tweede kind is en het is een moeilijker kind dan het eerste. En voor mijn mama is dat begrijpelijk net heel traumatisch geweest. Van, allee, zij voelde dat ik mijn handleiding kwam. En dat zij niet goed wist hoe of wat, maar dat andere mensen haar eigenlijk zo'n beetje aan het gaslighten waren, dat zij misschien wat overdreef. En ik heb zelf ook wel gevoeld dat mijn mama vaak niet wist hoe dat ze met mij moest omgaan. En ik heb haar dat soms kwalijk genomen. Maar vandaag kijk ik daar helemaal anders naar. Want allez, moeten we de ouders echt de schuld gaan geven van onze hechtingsproblemen? Ik vind nee. Ja, in tegenstelling tot wat vaak ook wordt gedacht, hoeft die onveilige hechting, en al zeker bij ADHD'ers, niet eens het gevolg te zijn van een gebrek aan liefde of mishandeling. Dikwijls is de meest onveilige hechting juist het gevolg of het resultaat van echt goed bedoelde inspanningen in heel uitdagende omstandigheden. En het is ook niet dat hechting in steen is gebeiteld. Het is een voortdurend evoluerend proces. En dat betekent dat de hechtingstijl in de loop der jaren ook kan veranderen. For better or for worse. Maar hoe dan ook, ik wil dat niet relativeren per se. We moeten ons wel er bewust van zijn dat die onveilige hechtingsrelatie met een ouderlijk figuur aanzienlijke stress kan veroorzaken. En ja, die aanhoudende stress verhoogt op zijn beurt het risico op traumatische ervaringen in de vroege kinderjaren, maar ook in de adolescentie. En heel veel mensen met ADHD hebben hun eerste traumatische ervaringen moeten doorstaan in de vroege kindertijd. Een naam die vaak wordt gedropt als ik het over ADHD heb, is die van de Canadese arts Gabor Maté. Ik ben het doorgaans echt totaal niet eens met zijn... Ik ben het normaal echt totaal niet eens met zijn visie... Maar over hechting vind ik wel dat hij zinnige dingen zegt. Meer specifiek legt hij de nadruk op het idee dat kinderen die geen sterke emotionele banden met hun ouders of verzorgers ontwikkelen, meer vatbaar kunnen zijn voor problemen met aandacht, impulsiviteit en hyperactiviteit, die kenmerkend zijn voor ADHD. Dat is ook wat ik zei daarnet. Mensen die vermoeden hebben van autisme en ADHD, hebben dat misschien niet, hebben misschien eerder enkel een hechtingstrauma. En ik vind veel dingen die Gabor Maté schrijft en zegt, sorry dat ik het moet zeggen, maar ik vind dat onzin, omdat hij ADHD een omkeerbare ziekte noemt. En dat vind ik eigenlijk schandalig. Als je denkt van, wat? Dat meent je niet? Jawel, ga naar zijn website. Maar anyway, hij suggereert dat een gebrek aan emotionele ondersteuning en een onveilige hechtingstijl stress en angst kunnen veroorzaken. En dat vooral leidt tot ADHD, symptomen die lijken op ADHD, zoals net gezegd. En daarnaast mogen we ook de impact van generationeel trauma niet vergeten. Voor wie niet weet wat dat is, dat zijn de trauma's die van de ene generatie op de volgende worden doorgegeven. Een soort van onbedoelde erfenis van zelfs de meest liefhebbende ouders aan hun kinderen. Wist je dat heel veel mensen van mijn leeftijd, en ik ben geboren in 1989, nog de gevolgen in ons DNA, voelen wij nog de trauma's van Wereldoorlog 1 en 2. En ik vind dat echt zot, want trauma gaat dus generaties lang mee. Ik denk dat het voor ouders belangrijk is om vooral hun eigen stress en hun eigen emoties en trauma's en emotieregulatie aan te pakken, vooraleer dat ze beginnen aan kinderen. Maar ja, in de praktijk is dat niet altijd haalbaar of realistisch. Maar het mantra, ga in therapie voordat iemand anders over u in therapie moet, geldt des te meer in ouder-kindrelaties. Dus heel veel ouders geven hun bagage, hun emotionele rugzak, onbewust door aan hun kinderen. En bij iemand met autisme en of ADHD levert dat een verhoogde kwetsbaarheid op voor latere trauma's. Yay! Voordat ik verder ga met tips om een veilige hechtingstijl te ontwikkelen, wil ik toch nog even verder gaan op hoe dat mijn hechtingsstijl in het ouderlijke huis, zeg maar, is geëvolueerd doorheen de jaren. Nogmaals, ik verwijt mijn ouders niks. Of niks meer. Ik doe ook al heel lang therapie. En ik weet dat zij het allerbeste hebben gedaan om mij een veilige omgeving te bieden. Maar door een samenloop van heel veel verschillende omstandigheden is dat niet altijd gelukt. Ik had bijvoorbeeld het gevoel als kind dat ik eigenlijk weinig zelf kon. En voor een stuk was dat ook wel een terechte bevinding van mijn ouders. Omdat autisme komt vooral tot uiting in de kindertijd. Je kunt zeggen dat er bij mij een vertraagde ontwikkeling, een soort van ontwikkelingsachterstand was. Niet intellectueel, maar zo als het gaat over het motorische. Voor heel veel dingen had ik hulp nodig. En was ik echt een zorgenkindje. En er werd vaak tegen mij gezegd, ik zal dat wel voor u doen, want jij kunt dat niet. Of dat is te moeilijk voor u. En op een gegeven moment bereik je als kind, later als puber, een punt waarbij je gaat denken van, dit is normaal. En mensen moeten mij verzorgen. En dat zorgt er... Ja, dat heeft altijd een soort van machtsverhouding gecreëerd. Ook in mijn latere relaties. Ik dacht van, dit koken bijvoorbeeld, dat doe ik niet, want ik kan dat niet. En vandaag weet ik dat ik het wel kan, maar dat ik het gewoon niet graag doe. En daarnaast... mijn papa, specifiek, heeft... zodra dat ik moeilijkheden kreeg op school om mij te concentreren of bij de les te blijven, heeft hij vanuit de beste bedoelingen gezegd, jij kunt beter zakken naar een andere richting, TESO, BESO, omdat het te moeilijk is voor u. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik... Voor alle duidelijkheid, dat was niet iets eenmaligs, dat was echt een patroon, omdat mijn papa is iemand die van nature uit... ik vermoed dat hij ook autisme heeft, trouwens. Heel hard de nadruk legt op zekerheid. Dat hij het eigenlijk zo makkelijk mogelijk voor mij wou maken. En dat heeft er op een gegeven moment voor gezorgd dat ik een extreme bewijsdrang kreeg. Zo erg zelfs, dat als iemand mij zei, je kunt dat niet, dat ik echt wou bewijzen dat ik het wel kon, zelfs al vond ik het niet interessant. Enerzijds omdat, vanuit mijn angstige hechting wil ik mezelf heel hard bewijzen, maar ook vanuit mijn ADHD, want dat is een uitdaging. Jee, dopamine. En opnieuw een voorbeeld van hoe dat ADHD en hechtingsproblemen elkaar kunnen versterken. Daarnaast werd ik op school echt heel veel gepest. En moest ik heel hard mijn best doen om erbij te horen. En ik herinner mij ook dat ik door mijn angstige hechtingsstijl een soort van patroon had ontwikkeld waarbij dat ik, als ik mijn zin niet kreeg, dat ik heel hard ging doorbomen en de ander ging overtuigen om mijn zin om mij mijn zin te geven. En later in relaties, dat is iets dat ik nog maar echt vrij recent heb afgeleerd en mij bewust van ben, dat is problematisch omdat ik zeker heel veel mensen in mijn omgeving zijn people pleasers, mensen die heel graag goed willen doen en die moeite hebben met hun eigen grenzen te stellen. En wanneer er dan zo'n pletwals of platwals, ik weet nooit wat het is, op u afkomt zoals ik, die heel hard zoiets heeft van jawel, laten we mijn zin doen, laten we dit doen, laten we dat doen, die heel gedecideerd is, dan kan dat enorm intimiderend zijn en opnieuw voor een machtsverhouding zorgen die eigenlijk ongezond is en soms zelfs toxisch is. En ik weet ook dat ik daar in het verleden mensen mee heb pijn gedaan en ik heb mij ook bij die mensen al geëxcuseerd en dat is ook iets waar dat ik heel veel aan heb gewerkt. Een nee wil niet zeggen dat het een uitnodiging is om te overtuigen van een ja. En ik heb al gehoord van mannen met autisme dat ze daar in relaties ook heel veel problemen mee ondervinden, maar dan vooral op het lichamelijke. En soms, ik weet, het is een heel gevoelig onderwerp, ook voor mij, gezien wat ik heb meegemaakt in mijn jeugd, maar soms heb ik het idee dat mannen met autisme vooral grensoverschrijdend gedrag stellen en dat zelfs niet doorhebben. Maar natuurlijk moeten we dat niet goed praten onder het mom van autisme, maar ik denk wel dat het er ook mee te maken kan hebben. Anderzijds zie je dat heel veel vrouwen met autisme en of ADHD net vaker slachtoffer zijn van seksueel misbruik, omdat ze sociale signalen niet moeilijk kunnen lezen, omdat ze soms naïef zijn en geloven in de goedheid van de mens. Ik ben daarmee gestopt, trust no bitch. Nee, dat is niet waar. Ik ben daar niet mee gestopt, maar ik heb geleerd dat... ik heb op een pijnlijke manier geleerd dat... dat ik soms mijn intuïtie, vaak ook overontwikkeld bij mensen met autisme en ADHD, mijn intuïtie moet volgen. Het is niet een angst wat mijn intuïtie zegt, maar het is een buikgevoel. En ik luister daar nu veel meer naar. Wat ik ook heb gemerkt, is dat net door die goedgelovigheid, net door people pleasen, dat heel veel mensen met autisme en ADHD nog kwetsbaarder zijn voor narcistisch misbruik. Dus relaties waar dat een van de twee narcistische gedragspatronen heeft, of de narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. En ook dat, en dat schrijf ik ook in mijn boek, is iets waar dat ik mij heel hard mee kan... of ja, wat ik heel hard herken bij mezelf, want mijn eerste echte relatie was met iemand die later narcistisch bleek te zijn. En dat heeft, die openbaring heeft zoveel betekend voor mijn healing. Zo van, het lag niet aan mij. Maar ja, doordat ik vanuit mijn jeugd het gevoel had van, ik moet mij constant gaan bewijzen. Ik moet bewijzen dat ik het wel kan. Ik moet bewijzen dat ik goed genoeg ben. Ik moet bewijzen dat ik het verdien om erbij te horen op school, in de klas. Heb ik in die relatie heel hard geprobeerd om het telkens beter te doen, maar het was nooit goed genoeg. En ik dacht, dat ligt aan mij. Waarom is die persoon die eerst zo lief was, plots zo toxisch en gemeen? Waarom is niks meer goed? Ik moet harder mijn best doen om die persoon die ik in het begin kende terug te zien, in plaats van die persoon die tijdens de relatie de hele tijd gemene opmerkingen maakte, die zei, jij zou zo mooi kunnen zijn. Jij weet niet wat voor een moeilijk karakter dat jij hebt. Je hebt geluk dat ik daarmee kan omgaan, enzovoort, enzovoort. Dat soort dingen. En later ben ik dan gaan beseffen van, oké, mijn hechting en mijn neurodivergente aard heeft ervoor gezorgd, heeft ertoe geleid dat ik voor zo'n relatie enorm vatbaar was. En wat ik heel pijnlijk vind, is dat in mijn latere relaties, dus doorheen mijn 20, 30 jaren, ben ik telkens dat ik in een veilige relatie belandde en mij goed voelde, dat ik eigenlijk mezelf ging saboteren door onveiligheid van buitenaf op te zoeken. Bedrog, chaos opzoeken, omdat dat geen was wat ik associeerde met een goed gevoel. Als je je hele leven lang chaos gewoon bent van de personen rondom je en het gevoel krijgt dat je niet voldoet of niet goed genoeg bent, dan gaat je dat ook opzoeken in je latere relaties. En om die reden denk ik dat hechting en bij uitbreiding psychologie misschien een vak moet zijn op school, omdat de impact daarvan valt echt niet te onderschatten. Hoe dat jij in je professionele, vriendschappelijke en vooral romantische relaties reageert, dat heeft zoveel te maken met je hechting. En ik denk dat als ik eerder aan mijn hechtingstijl was beginnen werken, dat ik heel veel verdriet had kunnen voorkomen voor mezelf, maar ook voor het verdriet dat ik anderen heb berokkend. Want ik heb ook een onveilige hechting, dat is nu al duidelijk, maar ik heb in mijn latere relaties ook heel veel mensen pijn gedaan. En dat is iets dat ik, waar ik mijn hele leven lang spijt van ga hebben. Maar ik kan daar nu niks meer aan veranderen. Ik kan alleen beter doen voor mezelf. En zo hopelijk ook voor anderen. Nu, hoe geraakt je veilig gehecht? Het goede nieuws is dus, die onveilige hechtingstijl kan veranderen. Ook al lijkt dat in het begin heel moeilijk, want dat vraagt kei veel inzet, zelfreflectie en zelfinzicht. En hulp van buitenaf. Maar het opbouwen van betere, gezonde en veilige relaties en gewoon een gezondere manier van hechten, dat is iets waar je aan kunt werken. En dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is, pokken moeilijk. De eerste stap is in elk geval bewustwording. Hè? Die zelfreflectie en het zelfinzicht dat je daarvoor nodig hebt. Er zijn tal van tests online die je kunt doen die een indicatie geven van je hechtingstijl. Ze geven je inzicht in je nefaste gedragingen en gewoonten die er zijn ingesleten doorheen de jaren. Nu, wat ik wel wil zeggen, want alles rond hechting is een... Ik heb al gezegd, een obsessie, een special interest van mij. Maar maak zeker niet de fout die ik heb gemaakt. Alles en alles wat iedereen doet, plaatsen in het daglicht van hechting. Blijf de mens achter de hechtingstijl zien en niet de hechtingstijl aan zich. En dan in de eerste plaats ook bij jezelf. Nu, in de praktijk is het wel zo dat hoe dat je het ook draait of keert, onveilige hechting een probleem kan vormen. Dat is een trauma, een hechtingstrauma. En zoals ik eerder al aankaartte, verhoogt dat het risico op het ontwikkelen van latere micro- en macro-trauma's. Wie daar even nog een opfrissing van nodig heeft. Micro-trauma's zijn kleine gebeurtenissen, kleinschalige gebeurtenissen, die voor vooral neurodivergente mensen zijn daar heel gevoelig voor, die op het eerste gezicht niet pijnlijk lijken, maar die eigenlijk voor heel veel mensen met autisme en ADHD traumatisch zijn. Denk aan veranderen van school of verhuizen. Zo'n dingen, dat zijn microtrauma's. Macrotrauma's zijn de emotioneel of lichamelijk misbruik, oorlog, dat soort dingen. Dat zijn echt de grote trauma's die iedereen kent. Maar die microtrauma's worden vaak over het hoofd gezien, of de impact daarvan alleszins. En ook hoe dat ze de hechting kunnen verergeren. Ik heb wel het gevoel dat veel meer psychologen daar zich van bewust zijn. In elk geval heb ik zelf in mijn therapie, want ik doe al een tijd lang EMDR-therapie, dat is een traumagerichte behandeling, en sinds mijn grote crisis deze zomer heb ik een versnelling hoger geschakeld in dat proces. Ik ben 3 keer per week beginnen gaan om een snel resultaat te krijgen. En ik heb in therapie geleerd om die angstige gedachten als gevolg van mijn hechting te categoriseren als een soort monster. Ik heb die zelfs een naam gegeven, Bob. Als ik voel dat mijn oude patronen de kop dreigen op te steken, dan denk ik, Bob is weer bezig. En door die te categoriseren als een soort van aparte entiteit, kan ik dat ook heel makkelijk, of is het mij gelukt om die gedachte te zien als iets dat los van mij staat. En vergis u niet, voor alle duidelijkheid, is me vallen en opstaan. Hè. Dat ondervind ik nog steeds. Want ik heb het gevoel dat... context voor wie mij niet goed kent of niet echt volgt. In augustus is mijn relatie op de klippen gelopen. En zij en ik, we hadden echt een extreme push- en pull-dynamiek. Zij had bindingsangst en was heel vermijdend. En ik... mijn verlatingsangst was nog nooit zo sterk aanwezig. Als ik nu terugkijk naar die relatie, ik herken mezelf amper. En ja, dat is heel pijnlijk, confronterend. Voor haar ook waarschijnlijk. En ik had het gevoel dat wij elkaars hechtingsstijl heel hard, wat logisch is bij zo'n dynamiek, versterkten. En ik had daar ook echt heel veel fysieke klachten door. En ja... Ook dat heb ik moeten counteren met ademhalingsoefeningen, meditatie. Ik heb zelfs yoga geprobeerd, maar dat bleek echt niks voor mij te zijn. Dus daar kan ik helaas niet echt positief over spreken. Ik ben op retraite gegaan om even weg te zijn uit de dagelijkse sleur. En echt te focussen op mezelf. Want wist je dat je brein geen onderscheid maakt tussen een fysieke of een emotionele dreiging. Dus de impact op de hersenen is hetzelfde. Dus als ik terugkijk naar die relatie, dan is het logisch dat ik mij voel alsof er maandenlang iemand een geweer tegen mijn slaap heeft gehouden. En heel veel mensen, en zeker als je verlatingsangst hebt, is het op dat moment moeilijk om te beseffen van ik moet hieruit weg, want dan ziet je je grootste angst in vervulling gaan. Namelijk de relatie stopt. En wat ik heb gedaan, is... Ik had mezelf heel hard vereenzelvigd met die relatie. Ik heb daardoor vrienden verwaarloosd. Zelfs mijn werk kwam op de laatste plaats. Ik deed alles, niet omdat die persoon daarom vroeg, maar omdat ik dacht, dat moet als ik die relatie wil behouden. En vanaf het moment, en zeker door mijn autisme, ben ik heel gevoelig voor lichte wijzigingen in gedrag of manier van doen. En ja, dat is ook een hypervigilance, heet dat. Dat is een bijproduct van trauma. Dus ik ben daar extra gevoelig aan. En op zo'n moment begon ik dan heel veel bevestiging en validatie te vragen. Maar bij iemand met bindingsangst, bij een vermijdend type, zorgt dat ervoor dat die net heel hard wegtrekt. En zo krijgt die persoon, met angstige hechting, ik dus in dit geval, het idee van... Het klopt waar ik zo bang voor ben. Die persoon is aan het wegtrekken. En eigenlijk wordt dat een self-fulfilling prophecy met zelfsabotage dat niet meer normaal is van beide kanten. En heel veel heartbreak. Oh my god. Ik heb het gevoel dat ik zoveel heartbreak heb meegemaakt. En tegelijk merk ik dat ik deze manier, de pijn die ik nu voel, dat ik die ook al heb... dat ik ook die pijn, die schade heb brokken bij anderen. Dus dat was ook een beetje een ja, misschien is het karma. Ik kan niet zeggen dat ik het verdiend heb, maar het heeft me wel heel hard doen beseffen van, oké, ik moet ook echt mijn hechting aanpakken. Het is echt niet die autisme en ADHD gerelateerde problemen die ik in therapie moet bespreken, maar ook echt die hechting. Ik vind het een beetje eng om dit toe te geven, maar ik ben altijd heel open, dus ik ga hier geen uitzondering voor maken. Ik kon vroeger heel slecht alleen zijn. Ik had altijd gezelschap nodig van anderen. En ik dacht, ah ja, dat zal mijn ADHD wel zijn. Ik ben heel snel verveeld en ik ben heel extravert. En ik heb liefst van al voortdurende interactie. En sinds september, oktober is dat compleet gekeerd. Geniet ik ervan om alleen te zijn? Ben ik misschien mezelf zelfs te veel gaan isoleren? Dat was ook omdat ik een soort van, ja, mijn therapeut noemt het, een reactieve depressie had en dat ik het gevoel had van oké, ik wil geen mensen meer zien. En wat ik het meest opvallende vind, naast alle positieve evoluties die ik nu zie in mijn manier van kopen, in waar ik vroeger heel klingy reageerde, dat ik nu net afstand neem. Ik zou misschien zelfs kunnen zeggen dat ik eerder naar het vermijdende neig, want ik voel dat als ik iemand nieuw leer kennen, in welke context dan ook, dat ik... ja, achterdocht voel. En vroeger, en met vroeger bedoel ik tot voor september, was dat niet. Ik kon mij echt zo snel hechten. Ik was echt een velcro gewoon. Dat was, als ik iemand leerde kennen en ik voelde me daar goed bij, dacht ik, oké, en nu moet ik die persoon heel veel sturen. Moet ik daar constant mee bezig zijn? Moet ik daar constant aan denken? Moet ik daar constant over praten? Om dat in stand te houden. En nu ga ik daar gezonder, albeit a little more avoidant, mee om. En ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik in het andere extreme beland en ik werk daaraan. Maar ja, dat zijn wel heel veel heftige zaken op een rij of zo. Of tenminste toch, als je dat allemaal in één jaar moet meemaken. Ook het zinnetje, you accept the love you think you deserve, is echt iets dat mij heel hard is bijgebleven. Omdat eigenlijk, hè, die hechtingsproblemen, die komen allemaal door een lage eigenwaarde. En ik ben mezelf echt graag gaan zien. Allee, het klinkt misschien stom te zeggen, maar ik weet dat ik slim ben, dat ik grappig ben. En echt, I crack me up. Ik maak zoveel mopjes wanneer ik alleen ben. En ik heb geen publiek die ik kan horen. Jammer. Ik weet wat ik te bieden heb. En ik durf te zeggen dat ik heel veel stappen heb ondernomen richting die veilige hechting. Maar je moet weten dat als je dat doet, als je aan je hechtingstijl werkt, als je grenzen leert stellen, want dat is ook een manier om naar die veilige hechting toe te werken. Het bepalen van wat vind ik belangrijk en wat moet ik zeker afbaken als iemand anders dreigt in te gaan tegen wat ik belangrijk vind. Zodra je die dingen begint te doen, zult je merken dat ook heel veel relaties, vriendschappelijke, professionele, romantische, rondom je gaan veranderen. En dat je ook anders naar mensen gaat kijken. En dat is iets dat toch heel confronterend is. Vroeger, toen ik extreem angstig gehecht was, als ik ruzie had met iemand, dan ging ik echt... in vroegere relaties, toen die op de klippen liepen, ging ik echt smeken van neem mij terug, of kunnen we alsjeblieft niet terug babbelen. Wat ook duidt op een laag zelfbeeld. Nu, als ik slecht ben behandeld geweest, dan denk ik van, oké, ik ga die persoon niet zomaar een tweede kans geven. Ik ga eerst zien wat hij daarover te zeggen heeft. En dat getuigt toch van zelfrespect. En ook dat loopt samen met een veilige hechting. Nu, ik kan het niet genoeg zeggen hoe moeilijk dat is en hoe hard dat op u weegt. Je moet daar ook echt een mental space voor hebben. Naast je drukke leven, zelfs als je, zeker als je kinderen hebt, ik kan het mij niet voorstellen, maar ik vind het al moeilijk om therapie, zeker als het gaat over zoiets persoonlijks dat je al jarenlang meedraagt, namelijk de hechting, als je daaraan gaat werken, dan ik voel mij zo moe en uitgeput. En sinds dit jaar, het was al aan het sluimeren, maar sinds dit jaar, omdat ik echt... heel veel heb meegemaakt en heel veel ervaringen heb beleefd die eigenlijk, nu ik erop terugkijk, microtrauma's waren, maar je hebt dat dus op dat moment zelf niet door. En ik ben een redelijk zelfbewust persoon. Ik ken mezelf heel goed en ja, zelfs ik had op dat moment niet door dat het om microtrauma ging. Maar in elk geval heb ik het gevoel dat ik veel meer last heb van mijn ADHD. En dat is opnieuw weer die wisselwerking, hè, tussen ADHD en trauma. Ik stel meer uit, ik ben vergeetachtig, ik kom te laat. Ik heb echt het gevoel dat ik gesaboteerd word door mezelf. En dat is best pijnlijk, omdat ik ben eraan aan het werken, maar ja, elke keer dat ik in therapie een nieuw stukje van mijn hechtingstrauma aanpak, heb ik het gevoel dat er ook nieuwe herinneringen en nieuwe pijn naar boven komt die ik moet verwerken. En ja, soms lijkt het wel alsof ik aan het dweilen ben met de kraan open, maar ik probeer wel, zeker wetende dat dat voor mensen met ADHD moeilijk is, op lange termijn te denken en te denken van oké, ik ga er een blijvend effect van hebben. Want ik denk echt, als je hechtingstrauma hebt, dat je het vooral jezelf verschuldigd bent om daarmee aan de slag te gaan. En ook onderschat de impact niet die het op je naaste heeft. En als je echt niet weet waar je moet beginnen, kan ik alleen maar zeggen, fake it till you make it. Je kunt proberen gedrag in relaties te verbeteren. Ook al voelt dat in het begin heel onwennig. Ik heb mezelf echt uitgedaagd om bij elk ding dat ik doe, in vriendschappen, maar ook ja, als ik aan het daten ben met iemand, te denken van oké, wat zou veilig gehechte Magali zeggen? Is dit een keuze die ik moet maken? Moet ik dit zeggen? Moet ik een stap terugnemen? Enzovoort, enzovoort. En als je dat lang genoeg volhoudt, dan wordt dat een gewoonte en kun je je hechtingsstijl echt positief gaan veranderen. En ik denk dat ik daarmee alles wel heb gezegd over de complexe relatie tussen ADHD en hechting. Laat mij zeker weten wat je ervan vindt. Je kunt blijkbaar via Q&A in Spotify dat doen. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar ik ben heel benieuwd naar jullie feedback. En ik hoop in 2024 meer podcasts te maken. Misschien moet ik die belofte maken aan jullie, want als ik die enkel aan mezelf maak, dan komt dat niet goed. En nu ik het toch luidop heb gezegd, nu moet ik het wel doen. Dus voilà, dat was het. Tot volgend jaar.